We gaan, zeg je? Kwart over elf, ja. Ik zal proberen, hè. We gaan Johannes 14 opslaan. Johannes 14. Maar voordat we dat doen, willen we ook graag eerst met elkaar bidden voor alle verdriet dat deze week de gemeente is binnengekomen. Hilda die haar zoon verloor van maandag op dinsdagnacht of zondag op maandagnacht door een auto-ongeluk. Een zoon die haar door de jaren heen ook heel veel verdriet heeft bezorgd en moet hem nu afgeven. Ik weet niet hoe oud dat zoon ongeveer is, dat zou rond de 40, 50 zijn, zo in die middelbare leeftijd. En dat is voor haar zeer zwaar. En ook Ronnie die zijn vader heeft verloren. Deze week, die overgekomen zijn van Indonesië, omdat ze in Borneo werken, bij Levend Water, daar dat grote kinderwerk. En ze hopen dan ook weer terug te gaan, maar ook wilden ze bij hun vader zijn. Dus laat onze ogen sluiten en laat ons bidden voor deze dingen. Ja, Vader, we willen een moment heel dicht bij u zijn, met Hilde ook, Heer. U kent haar, u kent haar levensweg, als moeder, o Vader. Zoals we ook in het getuigenis gehoord hebben net van Jilly. Wat dragen ouders vaak veel met hun mee om de kinderen. En wat een vreugde vanmorgen. En u kent ook Hilde haar leven, hoe haar moederhart altijd gezorgd heeft en zoveel pijn geleden heeft. En nu het sterven van haar zoon komt haar tegemoet in uw grote liefde en zegent haar, Vader, op een wonderlijke wijze, die ze zelf niet begrijpt, maar die uw genade, Heer, zal geven. Wil u er zo voor bidden. Ik bid u ook voor Ronnie, Vader, en voor heel de familie. Als vader is overleden en ze morgen hun vader ten grave dragen. Ik wil u bidden om een rijke zegen voor hen. Dank u dat ze in onze plaats naar Indonesië zijn gegaan. Allemaal in het kader van uw oneindige liefde. En dat u ze daar gebruikt en dat ze nu hier zijn om uit eerbied ook voor vader. En wij bidden u, Heer, dat u ze heel bijzonder zegent en genadig bent. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Zonder dat we het vaak beseffen, zijn er drie belangrijke wegen in ons leven, waar we eigenlijk de hele dag mee bezig zijn. De eerste weg die in ons leven enorme plaats krijgt, is het grote wegennet in België. We leven in een welvarend land en er is een wirwar van wegen. En die wegen die leiden ons, die dragen ons. Soms heb je een kruispunt waar stoplichten staan om ongelukken te voorkomen. Er wordt geweldig veel geïnvesteerd om te proberen tot zero te komen, nul ongelukken per jaar. Maar er zijn altijd weer toch heel vele die omkomen op de wegen van België. Vaak moet je dan een kruising gaan. Soms heb je een verkeerde weg, moet je omslaan en moet je terug. Is heel interessant om na te denken over de wegen. Als je op weg gaat, vanmorgen zijn wij op weg gegaan van ons huis naar hier, dan is er een weg en er is een bestemming. En de bestemming was hier, deze morgen. Maar deze bestemming hier is toch tijdelijk. En straks gaan we weer weg, over de weg en komen we thuis. En onze bestemming is thuis. Nu, dat is de eerste weg waar we allemaal mee te maken hebben. Wij leven in een staat, wij leven in een tijd waar iedereen een auto heeft. Een huis en een auto. Er zijn uitzonderingen, maar dat worden toch wel uitzonderingen. En de wegen, dat is een van de belangrijkste dingen, de infrastructuur in het land. En er is een andere weg die nog meer energie vraagt en die vaak subtieler is, maar waar we eigenlijk ja, toch ook heel de dag mee bezig zijn. En dat is de weg van onze carrière. Dat is de weg om, van kind af aan worden we het geleerd, kinderen van 2 jaar worden al op school gebracht en moeten opgroeien. Onderwijs brengt ons in, ja, in extase. Dat is eigenlijk begonnen allemaal in het begin van de vorige eeuw. De grote onderwijsstrijd, met onderwijs zal alles veranderen. Als de mens maar wijzer wordt, meer gaat leren. En ze hebben ongelijk gehad, want in de vorige eeuw zijn er 2 verschrikkelijke wereldoorlogen uitgevochten. Ondanks al onze wijsheid. Is echt niet waar. En op dit moment, met heel die opleiding en met die geweldige vooruitgang, carrièrebouw en welvaart dat we hebben alles wat we nodig hebben, zijn we alles kwijt. Echtscheiding is er meer dan ooit tevoren. We hebben geen mogelijkheid om relaties aan te gaan. Onze kinderen komen in armoede terecht. Veel mensen vallen in armoede omdat ze alleen zijn en het niet meer aankunnen. En heel hun leven draait om die weg te gaan. En de bestemming is uiterst onzeker. En toch wordt dat wegennet onvoorstelbaar veel benadrukt en wordt geweldig veel geld ingepompt. En men blijft er geld in pompen. Zonder dat er analyses zijn over wat er toch allemaal aan de hand is. En aan alle vrijheden die we gekregen hebben op die wegen, die brengen ons tot een bestemming. Maar er wordt nooit echt analyses gedaan over de bestemming. En het getuigenis van Julie was zo duidelijk. Ja, er is zo'n infrastructuur om je bezig te houden de hele dag met allerlei heerlijke dingen en prachtige dingen. En je bestemming is uiteindelijk de afgrond. En zonder dat je dat weet. Maar het is zo. Maar dan is er een derde weg. Al die andere, die 2, die zijn aan elkaar verbonden. Het feit dat we hoge carrières willen, welvaart willen, vraagt ook dat de overheid een hele infrastructuur aanlegt in het land. En er is geweldig veel investering in de wegen. Maar het loopt eigenlijk een beetje ja, in de war en zo. Ja. Maar er is een derde weg. En die vinden we vaak helemaal niet in ons leven. En dat is de geestelijke weg. En ook als wij als evangelische christenen, wij gaan daar vaak heel verkeerd mee om. Want wegen zijn er niet om te bivakeren. Stel je voor, je gaat naar Frankrijk toe en je kan dan via de wegen gaan, de tolwegen. En stel je voor dat je midden op zo'n tolweg je tent neerzet. Ja, dat gaat niet. Dan krijg je in grote problemen. Sommigen hebben dat wel gedaan. Die gaan slapen op de parkeerterreinen. Vroeger deden wij dat ook. Maar nu mag dat al niet meer. Want je mag dat niet. Je mag niet op de wegen slapen. Nou, Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus is de weg. Maar de bestemming is de Vader. En op de weg moet je niet je tent opzetten, maar je moet bij de Vader komen. En als je niet bij de Vader komt, dan krijg je problemen. Krijg je dus problemen ook in de kerk. Het is een heel groot probleem. Want eigenlijk heeft de kerk door de jaren heen de rol van vader overgenomen. En ook wij doen dat voortdurend. Ik kom in veel kerken. En soms heb ik dan de indruk, zeg, wauw, weet je, goh, ik moet het verschil maken zeker straks. Ik moet wat zeggen. En dan ben ik zo intens verdrietig. En ik kom in kerken waar ik dan zeg, wauw, ik zwijg maar wat hier aan de gang is. Wauw. En dan analyseer ik dat thuis en dan heb ik met mensen gesproken en dan denk ik, die mensen waren bij de Vader. Die mensen komen niet iets halen uit de kerk, maar die komen iets brengen in de kerk. Die zijn bij de Vader geweest. En de Vader heeft hun gezegend en ze brengen de zegen in de groep. En dat merk je direct. Merk je direct. Nou, Jezus zegt, ik ben de weg. En direct zegt hij erbij, en de Vader is de bestemming. Daar moet je komen. Nu, als je dat gedeelte leest in Johannes 14, dan kan je helemaal misleid worden. Want daar staat er, uw hart worden niet ontroerd, gij gelooft in God, gelooft ook in mij, in het huis van mijn Vader zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden, en wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Dus zeggen we, ja, weet je, die bestemming is er pas als je gestorven bent. Of als de Heer Jezus wederkomt. Als hij klaar is met dat huizen bouwen. En natuurlijk is dat ook wel zo. Dat is zeker een goede uitleg van dit gedeelte. Maar het is niet eerlijk als je de hele context bekijkt waarin hij dit zegt. Want de Heer Jezus zit met zijn discipelen aan de avondmaalstafel, aan het Pascha. En hij spreekt met hen en hij zegt, ik ga weg. En dan zegt daar Thomas, zegt die Heer, maar we weten helemaal niet waar je heen gaat. Hoe weten wij dan de weg? En dan zegt Jezus, ja, ik ben de weg. Ik ben de weg. En dan gaat hij verder vertellen. En dan zegt hij, wanneer ik weg ben, zegt hij, dan ga ik woningen maken. Ja. Maar heel zijn gesprek verder vertelt hij over, wanneer ik weg ben, ga ik de Vader bidden en hij zal u de Heilige Geest geven. Om altijd bij je te zijn. En die geest gaat u de volle waarheid vertellen. Die geest gaat u indachtig maken, alles wat ik je gezegd heb. En hij zegt eigenlijk, weet je, nu op dit moment, wanneer jullie bij mij zijn hier en ik nog niet weg ben, ben ik de weg. Maar straks als ik weg ben en de Heilige Geest is bij je gekomen, kom je op je bestemming. Kom je bij de Vader. En als je bij de Vader bent, dan zal de Heilige Geest je alles indachtig maken wat ik je heb onderwezen. En je zal bij de Vader zijn. Dus een christen die gedoopt is, die wedergeboren is, komt bij de Vader. Onze normale situatie is huisgenoot van God zijn. God wil maaltijd met ons houden, dus wij zijn bij onze bestemming gekomen. Nog niet volmaakt, want er komt ook nog die echte fysieke aanwezigheid. Maar nu is onze normale situatie dat wij bij de Vader zijn. Nou, laat mij eens met u kijken een test waar we staan. Als u wedergeboren bent en u kent Jezus, dan staat in uw leven uw verloren leven centraal. Het betekent eigenlijk dat u zegt, ik was verloren en nu ben ik gered. Dat is de denkwereld waar het om gaat. En je bent blij om je redding. En je doet zonde en je vraagt weer vergeving. Dan ben je bij de weg. Nou, let op dat de Heer Jezus nooit zegt dat er een weg naar Jezus is. Die bestaat niet. Bestaat niet. Een weg naar Jezus bestaat niet. Hij is de weg. Dat betekent dat Jezus altijd bij je komt. Hij zegt nooit, je moet naar mij komen. Je moet wel naar de kerk komen. Maar hij is bij je thuis. Hij is in je bos als je wandelt. Hij is in de gevangenis als je in de gevangenis zit. Hij is overal. Ik ben de weg, zegt hij. Hij zegt niet, je moet op de weg gaan en dan kan je mij vinden. Nee. Hij is naar de aarde gekomen. En hij heeft onder ons gewoond. En hij heeft je opgezocht. Hij zegt, kom eens uit de boom. Zag je eens? Ik moet bij je thuis zijn. Hij zoekt je op. En dat zien we ook. Hij heeft jullie opgezocht. Hij heeft Julien opgezocht. Hij heeft u opgezocht. Mij opgezocht. Hij is de weg. Er is geen weg naar hem. Niet blijven zoeken. Hij komt altijd bij je. Ja. En als je dus bij hem bent, gaat het? Als je nu bij de Vader bent, gaat het om iets anders. Dan word je bezorgd om Vaders wil. Je gaat de etiketten van Vader. Die ga je leren kennen. En je gaat hem vreugde bereiden. Nou, als je bij Jezus bent, dan gaat het om je dagelijkse comfort. Dan gaat het om dat jij je fijn voelt. Dat jij je prettig voelt. Dat je fijne relaties hebt. En als dat van je afgenomen wordt, ja, dan lig je naast de weg. Voor je gevoel. Maar zo is het niet bij de Vader. Als je bij de Vader komt, nu gaat het verkeerd natuurlijk. Dan gaat het niet meer om mijn tijdelijke leven. Maar dan krijg je een passie voor zijn eeuwig voornemen. Dan gaat het om een veel groter plan. En dat kan wel eens zijn dat, en gelukkig maar, dat in jouw leven er enorme offers worden gevraagd. Dus toen Paulus gedoopt werd, kreeg hij deze tekst mee. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naams wil. Paulus kreeg geen vrolijke tekst mee. Maar Paulus wist dat hij bij zijn bestemming was gekomen. Bij het eeuwig voornemen van God. En hij kreeg daar een centrale plaats in. En dat heeft hem alles gekost. Zelfs de marteldood. En oproeren. Leugen. Bedrog. Maar hij was bij de Vader. En de woorden van de Vader waren veel sterker dan al die andere woorden. En Jezus had hem bij de Vader gebracht. Ja, dat is indrukwekkend. Maar als je nou bij Jezus de weg, als je daar altijd mee bezig bent, en evangelische christenen zijn daar bijna altijd mee bezig, dat is een stuk onvolwassenheid van ons, waardoor we altijd in problemen blijven zitten, weet je wel. Gaat het om onze bekering en heiliging. Elke dag buigen we ons omdat we gezondigd hebben. En dat is best goed. Elke dag bekeren we ons van verkeerde woorden, verkeerde daden. Dat is goed. Maar als je nou bij de Vader bent, dan gaat het om andere dingen. Dan gaat het om gebed en gezag. Ja. Toen Hanna, u kent Hanna wel uit de Bijbel. Hanna die woonde in een gezin waar Peninna was, een venijnige vrouw. Peninna had kinderen, Hanna was kinderloos. En Peninna die speelde haar troeven uit en tergde Hanna. En Hanna was een gelovige vrouw, die kende de weg. En die treurde en weende en sprak met elkaar naar haar man. Welke pijn Peninna deed. En Hanna of Elkana zei dan tegen Hanna, Hanna luister eens, ik ben je veel meer waard dan wat ook. En maar het hielp allemaal niet. Ze was de hele dag bezig met haar dagelijks comfort, haar bekering en heiliging. En toen ze in de tempel kwam, ontmoette ze de Vader. En toen bad ze. En toen zegt ze, God, geef mij een zoon. En als je hem geeft, geef ik hem af. Direct. Ze had heel haar leven intens verdriet gehad omdat ze geen kinderen had. En alles draaide daarom. Maar toen ze bij de Vader kwam, toen zei ze, als je hem geeft, geef ik hem weg. Totaal onlogisch, maar ja, dat was zo. En hoe kwam dat? Omdat Hanna bij de vader kwam en Gods eeuwig voornemen zag. Ze zag de enorme nood van Israël, hoe dat het woord van God bij Israël weg was. En ze wist, God heeft een roeping voor me. En ze bad en ze zegt, ik moet een offer brengen. Want wat de vader wil, dat is belangrijker dan mijn comfort. En ze was bij de vader. En ze bad en ze krijgt vrede en ze krijgt Samuel. En op 3-jarige leeftijd brengt ze hem in de gevaarlijkste plaats van Israël, in de tabernakel. Waar de priesters met vrouwen slapen, waar hoererij is, waar miskenning van de offers is. En ze doet het, want ze weet, ik ben in de wil van de Vader. Ik ben mijn bestemming gekomen, ja. Nou, als je nou Jezus als de weg kent, gaat het altijd om het hier en nu. Als je de Vader kent, dan gaat het om de toekomst. Dan zeg je, mijn leven nu is essentieel voor straks. Voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen. En voor Gods koninkrijk. En je kijkt in je portemonnee. En je zegt, wauw. En je geeft weg aan Kevin en Els. Koninkrijk. En dat is een intens verlangen als je bij de Vader bent. Want de Vader heeft één groot kenmerk en dat is geven. Hij gaf de hemel leeg. Hij gaf zijn zoon. Dat is het kenmerk van het christendom. Geven. De blijdschap van het geven. Nou, als je nou de Jezus kent, gaat het om de vrede. Hij maakt je blij. En als je blij bent, dat is heerlijk, hè, blij zijn. En als je dan bedroefd bent, dan zit je in de put. En dan zeg je allerlei dingen naar God, weet je wel. En God zorgt niet voor je. Hele verhalen heb je dan. Je wordt van de weg gehaald met je tentje, want je had je tentje zo mooi opgezet. Je had pinnen in de asfalt en dat stond lekker stevig. En ja. En dan komt er een ander en die zegt dat dat niet mag. En dan voel je je beledigd. Waarom mag dat dan niet? Weet je wel, ik zit net. Ja, nee. Weet je. Maar als je de Vader kent, is het iets anders. Dan heb je vreugde over waar God blij mee is. Ja. Het was heel moeilijk om blij te zijn met Gods vreugde. Dat is heel moeilijk. Laat ik eindigen, want het is 15:15 en ik moet luisteren naar Erik, ja. Schoolmeester. Weet je, het verhaal van de verloren zoon geeft ons altijd weer antwoorden, ook hier. De jongste zoon was bij de vader gekomen en die had onvoorstelbare dingen bij de vader beleefd. Hij zegt, vader, ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden, maak me een van uw huurlingen. En de vader zegt, zwijg. En dan zegt hij tegen zijn huurlingen, tegen zijn knechten, geef hem nieuwe kleren. Geef hem nieuwe schoenen. Geef hem een nieuwe ring. Geef hem gezag. Geef hem een hele nieuwe outlook. Een nieuwe persoonlijkheid. En geef hem alles wat ik heb. Het gemeste kalf. Laat ons feest vieren. En de jongste zoon moest leren blij te zijn met waar de vader blij mee was. Hij was niet blij met zijn verleden. Hij was niet blij met alle ongehoorzaamheid. Maar hij was blij met het feest wat de vader had ingericht voor hem. Ik heb zo vaak op die stoel gezeten van de jongste zoon. En proberen mee feest te vieren. En ik moet zeggen, het is me weinig keren gelukt om echt feest te vieren. Want ik zat daar, God, hoe kan je nu voor mij feest vieren voor zo'n ongelofelijke kwakkel als ik ben. En zo'n oen, dat gaat toch niet, Heere God. En God heeft mij moeten leren feest te vieren en blij te zijn met zijn hart. En dan komt de vader bij de oudste zoon. En die oudste zoon zegt, vader, ik heb heel mijn leven alles gegeven voor u. Ik heb hard gewerkt, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan en je hebt van mij nooit een feestje gehouden. En de vader die bidt hem, zo staat het er eigenlijk, die bidt hem, kom in het feest. En hij zegt, nee, doe ik niet. En waarom doet hij dat nu niet? Omdat hij niet blij is met de blijdschap van de Vader. Omdat hij niet van de Vader houdt. Dat is verschrikkelijk. Die houdt niet van de Vader. De oudste zoon hield niet van de Vader. Die hield van zichzelf. Die misbruikte zijn vader. Die was in het project van zijn vader gestapt voor zijn eigen comfort. En hij wilde wat hij wilde. En toen de vader uitzinnig blij was, omdat zijn zoon teruggekomen was, zei de oudste zoon, ik vier niet feest met je. Want jouw hart is niet belangrijk voor mij. Mijn hart is belangrijk. Jij moet iets doen voor mij en ik hou niet van jou. En hij wilde niet bij de vader komen om feest te vieren. Dat is verschrikkelijk. Ja. Maar toch zijn wij vaak zo. We zijn vaak zo op de weg. Maar Jezus zegt, ik ben de weg. Jezus zegt niet, ik ben de bestemming. En natuurlijk, er is een drie-enige God. En ook Jezus is de bestemming. Maar dan hebben we het over de drie-enige God. Maar hij is de middelaar om je te brengen bij de Vader. En dopen is aan het einde van de bestemming komen van de weg. En je leven wordt overgedragen aan de Vader. Door de inwoning van de Heilige Geest. Zo mooi die tekst Galaten 2. Niet ik meer leef, maar Christus leeft in mij. En dat is voor de Vader een feest. Want de Vader heeft één zoon. Dat is de Heer Jezus, die hij graag ziet. Toen die gedoopt werd, zei hij dat ook. Deze is mijn zoon, in wie al mijn welbehagen is. En in Galaten 2 vers 20, wat jullie citeerde, daar zegt dat wij in de Vader zijn. Dus de Vader houdt een ongelooflijk feest over ons. En dat moet je aanvaarden. Dat is zo mooi. Dat is zo bijzonder. Genade is dat. Dat is genade. Zo, ben je bij de Vader gekomen? Ben je bij bestemming gekomen? Of ben je altijd nog onderweg? Op kruispunten met stoplichten? Of is die rust er gekomen? En is de vreugde des Heren in je leven? En is dat je kracht? Ja. Nou, 5 minuten over tijd. God zegen je ermee. Als je iets meer wil weten, ik heb die ook eens uitgewerkt in een brochure over het vaderschap van God. Ik heb vanmorgen nog veel in zitten lezen en ik denk, wauw. Goh. Het is toch mooi om dat te lezen. En om te groeien. Zorg dat je niet opgeslokt wordt door de eerste weg. Want die weg is echt bizar. Dat draait en krult. Pas op voor de tweede weg. Doe je best. Maar laat die weg niet je bestemming zijn. Want je komt zeer bedrogen uit. Zet daar niet je tenten op. Luister naar de honger in je ziel, in je geest, naar deze geestelijke weg. En als die honger er is, zal je ontdekken dat Jezus naast je staat. Hij is de weg. En hij brengt je bij de Vader. God zegen je ermee. Amen. Vader, wij bidden u dat we deze dingen mogen begrijpen. Dat u onze bestemming bent. Dat is zo bijzonder. Dat we bij u mogen zijn. Dat u maaltijd met ons wil houden. Dat is zo bijzonder. En dat we huisgenoten van u zijn. We danken u, we eren u voor dit privilege. We willen u ook prijzen voor deze tijd met elkaar. En vragen om een zegen, Vader, voor Hilda. Dat ze bij u mag zijn, bij de Vader. Ook voor Ronnie wilt u hem dichtbij zijn. Wilt u ook met alle anderen die verdriet hebben, wilt u een vader voor ze zijn, dat ze thuis mogen komen. Maar ook voor alle jonge mensen die op de dool zijn, die in die wirwar van wegen
niet meer weten wat hun bestemming is. Kom bij ze. Ja, Heer Jezus, ik zou willen vragen, stap in uw auto en ga erachteraan. En stop ze midden op de weg. En toont dat u de weg bent. Dat bidden wij u in de naam van Jezus. Amen.